alle mensen die hier regelmatig komen, is het misschien al helder. Omdat ik het heb over het leven van David, al een hele tijd. En dat ik iedere keer als ik hier dan ben, dus één keer in de maand, probeer verder te gaan met dat bijzondere onderwerp. En ik wilde vanmorgen graag drie stukjes tekst lezen over een klein stukje, een kleine episode uit het leven van David. En dat heeft te maken met Hebron, met de tweede zalving van hem. David is drie keer gezalfd. Eén keer in Bethlehem door Samuel. Dus voor hij überhaupt een idee had over het koningschap, was dat al zo. De tweede keer is hij gezalfd in Hebron. Daarover straks dus, ga ik ook lezen. En de derde keer is hij gezalfd in Jeruzalem, toen hij koning werd over het geheel. En dat zijn dus eigenlijk de indelingen in het leven van David. Maar nu eerst uit 1 Samuel, hoofdstuk 25, iets wat daaraan vooraf gaat. 1 Samuel 25, en dan uit 2 Samuel 2, en dan uit 1 Kronieken 12. Ja, ik zal het nog een keer zeggen, maar als je bang bent dat je het niet kunt vinden op tijd, dan sla je een stukje over en ben je alvast met de laatste. Heb je dat in ieder geval gevonden? In Samuel 25. Vers 2. Nu was er in Maon een man die in Karmel zijn bedrijf had. Die man was zeer aanzienlijk. Hij had 3000 schapen en 1000 geiten. Hij was bij het scheren van zijn schapen in Karmel. De naam van de man was Nabal en de naam van zijn vrouw was Abigail. De vrouw was goed van verstand en mooi van gestalte. Maar de man was hard en slecht in zijn optreden. Hij was een nakomeling van Caleb, dus uit de stam van Juda. Daar sla ik een heel stuk over. Vers 14, maar een knecht uit het midden van de knechten vertelde dit aan Abigail, dus aan de vrouw van Nabal. De vrouw van Nabal en zei, zie, David heeft boden gestuurd uit de woestijn om onze heer te groeten, om Nabal te groeten. Maar hij is tegen hem uitgevaren. De mannen zijn echter goed voor ons geweest, we zijn niet lastig gevallen en we hebben alle dagen dat wij met hen omgingen, toen wij op het veld waren, niets gemist. Toen wij de schapen weiden, zijn zij alle dagen dat wij bij hen waren een muur om ons heen geweest, zowel 's nachts als overdag. Nu dan, zegt een van die knechten dus tegen Abigail, besef dit en zie wat u doen kunt, want het kwaad is ten volle over onze Heer en over heel zijn huis besloten. Hij is een verdorven man met wie niet te praten valt. Toen haastte Abigail zich, ze nam 200 broden, 2 zakken wijn, dat is voor heel wat avondmaalsvieringen. Ik wil het eventjes zeggen, dat hier brood en wijn wordt aangeboden, dat is heel, heel typisch hoor. 5 toebereide schapen, 5 maten geroosterd koren, 100 rozijnenkoeken, 200 klompen vijgen, en legde dit alles op ezels. En ze zei tegen haar knechten, trek voor mij uit, zie, ik kom achter jullie aan. Maar aan haar man Nabal vertelde zij het niet. Toen ze op de ezel reed en de berg afdaalde, door de bergwand aan het gezicht onttrokken, zie, toen gebeurde het dat David en zijn mannen haar tegemoet kwamen. En zij ontmoetten hen, David had gezegd, werkelijk, ik heb voor niets alles bewaakt wat deze man in de woestijn heeft, zodat er niets gemist wordt van alles wat hij heeft. Hij heeft mij kwaad voor goed vergolden. God mag zo en nog veel erger doen met de vijanden van David, als ik van alles wat hij heeft één man tot morgen overlaat. Een soort oordeel. Toen Abigail David zag, haastte zij zich en kwam van de ezel af. Vervolgens wierp zij zich voor David op haar gezicht en boog zich ter aarde. Ze viel aan zijn voeten en zei, och mijn heer, op mij rust de misdaad. Laat uw dienares toch spreken ten aanhoren van u en luister naar de woorden van uw dienares. 26. En u, mijn Heer, zo waar de Heere leeft en u zelf leeft, het is de Heere die u verhinderd heeft tot bloedschuld te komen en dat uw eigen hand uw verlossing schenken zou. En nu mogen uw vijanden en zij die kwaadwillend zijn tegenover mijn Heer worden als Nabal. Wel nu, dit is het geschenk dat uw dienares voor mijn Heer meegebracht heeft, opdat het gegeven zal worden aan de knechten die mijn Heer volgen. Vergeef toch uw dienares de overtreding, want de Heer zal voor mijn Heer zeker een blijvend koningshuis maken. Omdat mijn Heer de oorlogen van de Heere voert en er al uw levensdagen geen kwaad bij u gevonden is. Ik stop nu. Ik ga alleen aan het eind nog een klein stukje daarvan lezen. Nabal, even kijken. David zegt vers 35. Toen nam David uit haar hand aan wat zij voor hem meegebracht had. Ga in vrede. 36. Toen Abigaël bij Nabal kwam, dus na die ontmoeting met David, zie, toen hield hij juist een maaltijd in zijn huis als een koningsmaal. Het hart van Nabal was vrolijk in hem en hij was erg dronken. Daarom vertelde zij hem tot het morgenlicht geen woord, kort of lang. 'S Morgens toen de wijn uit Nabal gegaan was, gebeurde het dat zijn vrouw hem deze dingen vertelde. Toen bestierf hem het hart in zijn binnenste en hij werd als een steen. En ongeveer 10 dagen gebeurde het dat de Heere Nabal zo trof dat hij stierf. Toen David hoorde dat Nabal dood was, zei hij: gezegend zij de Heere die het voor mij opgenomen heeft vanwege mijn smaad van de hand van Nabal en zijn dienaar weerhouden heeft van het kwade en dat de Heere het kwaad van Nabal op diens hoofd heeft doen terugkeren. En David stuurde boden erop uit en liet hen met Abigaël bespreken dat hij haar tot vrouw wilde nemen. 42. Abigaël haastte zich, stond op en reed op een ezel en haar 5 meisjes met haar, die haar op de voet volgden. Zij ging achter de boden van David aan en werd hem tot vrouw. En dan uit 2 Samuel, dat is het tweede stukje tekst, hoofdstuk 2, 2 Samuel 2, daar gaat het echt over Hebron. Daarna gebeurde het, vers 1, dat David de Heere vroeg: zal ik naar een van de steden van Juda optrekken? De Heere zei tegen hem: trek op. David zei: waarheen zal ik optrekken? Hij zei: naar Hebron. Zo trok David daarheen en ook zijn 2 vrouwen, Ahinoam, die had hij al uit Jisrael, en Abigaël, de vrouw van Nabal uit Karmel. En de mannen die bij hem waren, liet David mee optrekken, ieder met zijn gezin. En ze gingen in de steden van Hebron wonen. Toen kwamen de mannen van Juda en zalfden David daar tot koning over het huis van Juda. Dan ga ik naar 1 Kronieken, hoofdstuk 12. Vers 23. Dit zijn de aantallen van de hoofden van hen die toegerust waren voor het leger. Ze waren bij David in Hebron gekomen, om het koningschap van Saul op hem te laten overgaan overeenkomstig het bevel van de Heere. Van de nakomelingen van Juda die schilden en speren droegen, 6.800. Toegerust voor de strijd. Van de nakomelingen van Simeon, strijdbare helden in de strijd, 7.100. Van de nakomelingen van Levi, 4.600. En Jehoiada was leider van de nakomelingen van Aaron en met hem waren er 3.700. Zadok was een jonge man, een strijdbare held, en uit zijn familie waren er 22 bevelhebbers. Van de nakomelingen van Benjamin, de broeders van Saul, 3000, want tot nog toe hield een groot deel van hen het met het huis van Saul. En van de nakomelingen van Ephraim, 20.000. 800 strijdbare helden, mannen van naam in hun familie. En van de halve stam van Manasse, 18.000 die met name aangewezen waren om te komen, om David koning te maken. En van de nakomelingen van Issachar, die inzicht hadden in de tijden om te weten wat Israël moest doen, hun hoofden waren 200 met al hun broeders onder hun bevel. En dat gaat zo door. Tot zover het lezen van de schrift. We kijken in deze ochtenden, als ik iets mag doorgeven, naar David. David is een type, een beeld van de Heer Jezus. Dat is niet vreemd, want hij wordt de zonen Davids genoemd meerdere keren. En zijn geslachtsregister in het Nieuwe Testament gaat terug, soms tot op Adam, maar soms ook tot op David. Dat David in Bethlehem is geboren, dat wist u. Dat de Heer Jezus in Bethlehem is geboren, dat weet u ook. En ja, dat is dan Davids of Jesses oude stam. Hè? Zo wordt het wel eens in het hele oude kerstlied gezegd. Jesse is Isaï, dat is dus de vader van David. Dat het met David zo is gebeurd, dat is bekend. En het is de Heer Jezus die om die reden ook in Bethlehem geboren wordt. Er zijn nog wel een paar redenen te noemen, maar dat is een reden. David, de gezalfde van de Heere, ging Saul opvolgen. Saul was aanvankelijk koning. De Heere had gezegd, ik ben koning en jullie hoeven geen eigen koning te hebben, maar ze wilden toch iemand hebben, een soort statuur, een soort vlees- en bloedman, een soort grootte. En hij was ook een kop groter, die Saul, dan alle anderen. En hij werd koning. En het ging aanvankelijk ook goed, maar daarna ging het helemaal niet goed. En ik heb dat ook, denk ik, elke keer al gezegd. Saul is een type, een beeld van die heel goed begon. Buitengewoon bekwaam was. Zeer hoog stond aangeschreven. Maar uiteindelijk hoogmoedig werd. En daar heb u nog een voorbeeld van. Dus de Satan. Zeer bekwaam. Dus is tot zeer veel in staat. Maar uiteindelijk hoogmoedig werd. Hoogmoed komt voor de val. Er komt ons spreekwoord vandaan. En zo is Satan eigenlijk terug te vinden in het leven van Saul. En Saul heeft zich dingen toegeëigend die helemaal niet van hem waren. Hij wilde echt meer dan hij al had. En dus ging het fout. Saul is door de Heere verworpen om die reden. En David, de gezalfde van de Heere, is om die reden gezalfd geworden. Uitgekozen om Saul op te volgen. Saul wist het. En toen hij dat een beetje doorkreeg, is hij David gaan vervolgen. Hij moest vluchten. David was zeer succesrijk in het verslaan van. Het begon met Goliath, maar het is daarna doorgegaan met vele andere dingen. En daarna komt er een soort strijd tussen Saul en David. Saul wist dat de geest van de Heere van hem geweken was. Dat staat echt in de Bijbel. En de enige mogelijkheid om dat weer terug te krijgen is wat zingen. Dat is heel merkwaardig hoor, in het hele Oude Testament. Dat daar al staat, liederen tokkelen op een citer. Dat was het middel, geneesmiddel nummer 1 tegen depressiviteit. Zou u bijna geneigd zijn om de onzin om, maar dat was toen wel zo. De Heer heeft dat gebruikt in dat leven van Saul, maar ook in het leven van David. Maar David moest vluchten, is van spelonk naar spelonk getrokken. En uiteindelijk is hij daar een Adullam spelonk gaan creëren, waar iedereen die een schuldeiser had terecht kon, waar iedereen die vervolgd werd ook een plekje vond. Een soort pastorale plek, zou je zeggen. En David werd hun aanvoerder. Vandaaruit is er van alles gebeurd. Dat was het onderwerp van de vorige keer. En nu gaan we verder. Want de geschiedenis van David kreeg nog heel veel hoogtepunten. En dit is er weer een van. In de tijd dus dat hij nog omzwierf vanuit Adullam vertrok. Dus als uitvalsbasis, als uitgangsbasis Adullam had, heeft hij dus onder andere ook in de buurt van de Karmel rondgetrokken. En daar waren die schapen en die runderen en dat enorme geweldige getal van vee en goederen van een meneer Nabal. Nou, we hebben van hem gelezen, daar hoef ik het niet over te hebben. Hij heeft geen al te beste reuk verspreid, laat ik dat zomaar eens zeggen. En David heeft ervoor gezorgd met zijn mannen dat niets gestolen werd van Nabal, dat ze het altijd in vrede en in veiligheid konden verder trekken. Dat er een geweldige oogst was. Dus er zijn niet mensen binnengekomen die hebben eventjes de oogst weggepikt. Dat is normaal. In Israël, alle strijd in Israël ging altijd om de oogst. Gideon bijvoorbeeld en andere voorbeelden. Wat zou je van een kale woestijn kunnen plukken? Maar als de oogst gegroeid was, dan mochten die boeren hun zaaigoed zaaien. Ze mochten het onkruid gaan wieden. En ze mochten, maar als het op oogsten aankwam, dan kwam de vijand. Dat is de beste plek. En de beste tijd. Zo ging het. Maar Nabal had niets gemist. Er was alleen maar voor hem gezorgd. En nu was Nabal klaar met zijn oogst. Het was dus bijna loofhuttefeest, zo zouden we dat zeggen. En in die tijd werd dus het loofhuttefeest uitbundig gevierd. Er waren oogstfeesten. Het oogst was afgerond. En er werd gedronken, er werden cadeaus gegeven. En David laat een boodschapper of een aantal boodschappers sturen naar Nabal. En zij moest luisteren, we hebben het allemaal voor jou gedaan. En wij zwerven hier rond en we houden onze collecte vandaag toevallig. Dus we komen even met de collectebus bij jou aan de deur om in dit geval eten te krijgen. Maar Nabal zegt, ben mal, je bent een zwerver, wat zou ik doen? Dan moet ik in elke zwerver, dan elke laat maar zeggen, vreemdeling en elke asielzoeker, daar moet ik dus van alles geven, dus dat doe ik niet. Heel hoogdravend. Boos. Naar. Eén van de knechten van Nabal heeft dit goed door en vertelt dit verhaal aan Abigaël, die thuis zit. En Abigaël snapt het. Dit gaat niet goed aflopen. Dit gaat fout. En ze bleek gelijk te krijgen. Zij doet echt een buitengewone daad door ezels vol te pakken met brood en met wijn en met rozijnenkoeken en met nog wat, vlees en vleeswaren, van alles. Een compleet kerstpakket, maar nog meer dan dat. Zo ongeveer ging dat toen. En Abigaël denkt, ja, mijn man is dus aan het drinken, die is niet aanspreekbaar, die is een beetje van de kaart. Dus ik ga en ze ging. En ze heeft David ontmoet. Ergens bij een bergwand. David was inderdaad van plan om een aanval te doen. En zij zei, doe het me niet. Geef mij de schuld maar. En hier heb ik toch een geschenk voor u. En bovendien zegt zij, waarom zou u het doen? Want als u uw koningschap krijgt, daarvan was zij zelf overtuigd al inmiddels, hij wordt koning, dat blijft niet uit. Maar als u uw koninkrijk krijgt, dan blijft dit een smet op uw hele bestaan. Als u ooit gelezen hebt hoe een president doorgelicht wordt in Amerika voordat hij president wordt, nou, alle bekeuringen, alle rariteiten, alle dingetjes die in het ziekenhuis weggehaald zijn of die ergens anders boven kwamen drijven, die zijn allemaal uitgelicht, helemaal uitgelicht en opgeklopt. En als er één dingetje is, ja, dan word je afgeschoten, dan word je afgebrand alleen op dat ene puntje. En zij zegt dus, waarom zou u dit doen? Want als u het koning wordt, dan krijgt u dit altijd op uw bordje. Dit hoor je iedere keer als een soort refrein terug. En dat was ook zo. Broeder en zuster, ik wil je graag vertellen dat ik de Heer Jezus lief heb. Dat ik hem heel bijzonder vind. En dat ik elke dag genieten mag van het geweldige van hem. Maar hier zie je iets bijzonders. In deze geschiedenis zie je iets bijzonders. Stel je nu eens voor dat jullie samen Abigaël zouden zijn. Dan was je mooi. Nou, dan zeg je, nou, dan moet je geen buik voor je kop hebben. Dat komt door een valletje, maar dat gaat wel weer over waarschijnlijk. Nee, maar we zijn wel mooi voor God. Weet u dat u mooi bent voor de Heer? Dat u, gemeente, gezien wordt als een vrouw voor haar man versierd. Dat u mooi bent in zijn ogen. Je houdt het niet voor mogelijk als je naar jezelf kijkt, maar het is wel waar als je naar de Bijbel kijkt, dat je kostbaar bent in de ogen van hem. En hoe langer je kijkt naar de Heer Jezus, hoe meer je ziet van hem, hoe duidelijker dat het wordt dat jij en ik heel bijzonder zijn. Echt heel bijzonder zijn. Niet omdat we toevallig in Nederland wonen, maar omdat hij ons lief heeft. En wij van onze kant mogen ook zeggen, wat moeten we nu doen? Waarmee zal ik de Heer tegemoet treden? Ook een tekst. En als de brief aan de Romeinen ons vertelt dat de Heer goed is en genadig is en dat hij de mensen omgeeft met zijn zorg, Romeinen 1 en 2 en zo, dan verwacht de Heer een stukje reactie uit dankbaarheid. Gewoon niet omdat ze de Heer Jezus kennen, dat is nog niet aan de orde daar. Maar gewoon omdat de Heer er is, dat de Heer voor je zorgt, dat hij alles bestuurt, dat hij alles in zijn hand heeft. Je wordt geacht dankbaar te zijn. Iets van dankbaarheid te tonen. Eerbied te hebben voor hem die de schepper is. Want je komt erachter, dat moet een hogere macht zijn. Dat is een schepper. Nou, als je dat dan beseft, dan moet je hem ook, laat me zeggen, eerbiedig gaan behandelen. Eerbied hebben voor. Dat mag de Heer verwachten. Dat verwacht de Heer ook van mensen. Even niet geloof, ongeloof, nog niet aan de orde, maar gewoon om wie ze zijn en om de zorg van de Heer, zoals David zorg had voor de hele oogst van Nabal, voor zijn beesten, voor zijn hele entourage. Zo is de Heer nu vandaag genadig voor mensen om ons heen. Die is toch, de Heer doet zijn zon opgaan over bozen en goeden. Over bozen. En die moeten toch een keer aangesproken worden. Nou, Job was daardoor zo aangesproken dat hij God zocht. En volgens Romeinen 1 zijn er ook mensen die zo aangesproken zijn, daardoor dat ze hem erkennen en dat ze hem willen leren kennen uit de schepping, uit zijn werken. Nou, nog geen evangelieboodschap, dat is nog niet aan de orde. Maar dit principe ligt er. De Heer verwacht dat mensen die rondkijken, die oog hebben voor wat er allemaal gebeurt, hem eerbiedig benaderen. Nabal, je mag ook iets terug doen. Nou, die zegt nee. Nee, ik kom nou. Nou, dat lijkt wel het merendeel van de wereldbevolking. God dienen? Wel, nee. Ja, mijzelf dienen, dat wel. Ja, natuurlijk. Mijzelf behagen, aandacht aan mijzelf ging, dat wel. Maar God aan iets aanbieden, om je heen, familie, kijk maar. Luister maar op de verjaardagavond of om mij betreft, ja, morgen, maar ik bedoel, hoe dan ook. Luister maar en hoor maar eens wat ze zeggen. Hoe mensen denken. Ik vind dat we in de geschiedenis van Abigail en van Nabal iets bijzonders vinden. Nabal zegt, nee. Wie zou God zijn dat ik hem zou moeten dienen? Farao in Egypte. Wie zou de Heere zijn dat ik hem zou moeten gehoorzamen? Precies hetzelfde. Nebukadnezar, en wie zou u uit mijn hand kunnen redden? Ja, hij kwam later wel op de knieën terecht. Maar dat is omdat God de duimschroeven, heel eerlijk gezegd, aan ging draaien. Vuur over, weet je wel. En hij werd zelf overspannen en werd uitgestoten. Maar dat principe is hetzelfde. En een van die knechten uit Nabals gezelschap heeft dat door en zegt het aan Abigail. Die was niet alleen kostbaar, mooi, maar die was ook wijs, was verstandig. Die het hart heeft geopend, zongen we vanmorgen in een van de zinnetjes. Dat is een geweldige zegen. Nou, zij heeft het door, dat gaat niet goed, dat loopt niet goed. Dus ik moet handelen. Dat doet ze. En ze ontmoet David. David, als u het zou doen, zou u zelf blameren voor altijd. Maar hier is het geschenk. En reken maar niet met Nabal, die dwaas. Want zij heeft hem ook niet zo hoog, hoor. Dat is wel heel duidelijk. Je kunt niet zeggen dat zij maar moet zeggen dat het toch wel een hele fijne en hele toffe peer is. Nou, dat zegt ze niet. Helemaal niet. Het omgekeerde zelfs. Maar geef mij de schuld maar. Ik zie in Abigail Mozes, die zegt, help mij maar uit uw boek. Want het hele volk was één grote zooi, toen, dans om het gouden kalf. geef mij de schuld maar. En Abigail heeft hier de gezindheid van de Heer Jezus. Laat die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Filippenzen 2. Je ziet het hier terug. Helemaal getekend, bijna. En dat maakt het heel uniek. Dat maakt het heel bijzonder dat hier een vrouw is die doorheeft hoe ze spreken moet en wat ze als handeling doen moet. Dat doet ze. Een schitterend voorbeeld. En ze ontmoet David en David neemt uiteindelijk het geschenk aan. Gaat niet uitvoeren wat hij van plan was te doen. Luistert, zoals de Heer in de tijd van Mozes niet het oordeel ging vellen over het hele volk. Het volk toch spaarde. Hier net zo. Dus er zijn hele mooie parallellen met wat Mozes bad en wat deze Abigail bad. Abigail gaat weer naar huis. Nabal is nog een beetje, laat maar zeggen, stoned. Ik weet niet of ik dat zo moet zeggen. Maar hij was behoorlijk onder zeil. En ze kan geen woord zeggen. De volgende morgen heeft het hem verteld. Nou, die man was gelijk helemaal paniek. En nou, dan krijgt hij zo'n soort hartaanval. Krijgt hij ervan. Hij werd als steen. Heeft nog een dag of 10 geduurd. En toen is hij gestorven. Of David het journaal gekeken heeft, weet ik niet. Maar hij wist het heel vlug. Stuurt boden. En komt tot de conclusie. De Heer heeft het gedaan. Ik had inderdaad niet zelf moeten handelen. Ik had het oordeel aan de Heer moeten overlaten. Dat is voor ons ook een enorme les hoor. Niet te vlug handelen. Niet te vlug oordelen. Wees voorzichtig. Laat de Heer het doen. Het overgeven aan hem die rechtvaardig oordeelt. Dat is ook hier terug te vinden. Heel mooi eigenlijk. Heel mooi omschreven. En dan wordt Abigail gehaald en bij David gebracht. En ze wordt zijn vrouw. Ik wil zo graag dat deze gemeente Abigail is. Dat ze doorheeft wie de Heer is. Wat de Heer heeft gedaan en wat je dan zou moeten doen. En wat zij deed, is dat wat wij vanmorgen ook deden. Met brood kwamen we en met wijn kwamen we om aan hem te denken. Zij deed het. Met rozijnenkoeken, met alles wat eromheen. De zegeningen daaromheen. Nou, het is niet alleen avondmaal, het is ook elkaar ontmoeten. Zoetigheid, dat zijn honingkoeken, liefelijkheid, mooie dingen, liederen zingen. Het zijn allemaal dingen die eromheen. Het is een heel pakket aan zegeningen, als het ware. Hebben gehad vanmorgen. Beetje ouderwets, maar toch, hè, Dick. Ja, voor mij is het niet ouderwets, voor mij zijn ze van vroeger. Maar ja, een beetje nostalgisch bijna. Maar het is goed om je echt met elkaar te verheugen in de Heer en daarover te zingen. Zij deed het. En ze werd hem tot vrouw. Heb je je ooit afgevraagd dat in Abigail en het komen van Abigail bij David een beeld is van de gemeente die uiteindelijk bij de Heer Jezus komt? Hier heb je weer een voorbeeld. We hadden dat al met Rebecca en Isaac, weet u wel, andere voorbeelden, maar hier heb je er weer een. En dit is een hele mooie. Een beetje onbekend, maar wel een hele mooie. Kort daarop is David naar Hebron gegaan. Toen heeft hij wel de Heere gevraagd, waar moet ik heen? Daarheen. Mag ik wel? Ja. Welke stad? Hebron. Hebron betekent gemeenschap, dat wist u al. En daar is David met zijn mensen naartoe gegaan. Met Abigail en die andere Ahinoam, de Jesseëlitische. Ik weet niet of je moet zeggen dat Michael ook uit de stam van Juda kwam. Haman wel, dat is duidelijk, een afstammeling van Caleb. Dat was dus echt een uit de stam van Juda. Dat is helder, dat kun je aantonen. Maar of zij er zelf ook uitkwam, ik weet het niet. En over die beide vrouwen zou ik hem niet hebben. Maar dan moet ik ook hebben over die duizend van Salomo. En dan, ja, daar ben je nog even bezig. Nee, niet om met een grapje eraf te komen. Ik denk dat het bij Salomo toch, hoe moeilijk het ook te snappen is, een bijzondere leiding is. Dat de zegen die uiteindelijk uitgaat door onze Heer Jezus, die de echte vredevorst is, naar alle volkeren, duizend vrouwen. Ja, dat is echt de leiding, denk ik. Dat al die volkeren daarin zullen gaan delen. Vandaar dus dat ze als vrouwen, als een heel gezelschap, als een compleet harem bij Salomo waren. Ik denk dat dat zo is. Maar ja, dat is natuurlijk wat moeilijk voor ons, want dat past niet in onze tijd. Natuurlijk hebben we daar wat moeite mee. En als Salomo praat in spreuken over, je mag niet naar een andere vrouw gaan kijken. Dan denk je, ja, je hebt makkelijk praten, je had er duizend, dus je kon wel even vooruit. Snap, nee, ik wil niet kattig doen, maar zo, het ligt wel zo. Dat is voor ons niet zo makkelijk te pakken, niet zo makkelijk te plaatsen. David gaat naar Hebron. Hij neemt zijn vrouw Abigail mee, maar ook de mannen die bij hem waren, namen hun vrouwen mee en ze hebben daar gewoond. Lieve broeders en zusters, ik denk dat dat de eerste stap is van onze Heer Jezus. Dat hij een gezelschap heeft, een klein gezelschap aanvankelijk, waarbinnen hij de Allerhoogste is. Waar hij geëerd wordt als de Heer. Waar hij gezag heeft, waar het om hem gaat. Hebron, gemeenschap. Onze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon, Jezus Christus. Je ziet het als het ware terugkomen. In Hebron zijn velen bij hem gekomen, bleek uit 1 Kronieken 12. Weet je, een enorme opsomming, die kwamen daar met zoveel duizenden en die kwamen daar. Ook uit de andere stammen, maar het was nog alleen maar Hebron. De gemeente van vandaag is geboren, is ontstaan. En er komen steeds mensen bij, uit alle mogelijke stammen, ook uit Israël, ook uit de 12 stammen, zelfs uit die in de verstrooiing zijn. Nog niet zo duidelijk, maar toch wel. Er was al één bij de geboorte van de Heer Jezus, dat was Hanna, een dochter van Fanuel, uit de stam van Azer. Daar had je er al één, toen al. De 10 stammen waren wel weg, maar er waren toch wel restanten kennelijk. Er was nog wel iets terug te vinden van deze dingen, toen de Heer Jezus geboren werd. Er is van alles bijgekomen en uiteindelijk wordt er een enorme macht daarin. Hebron, daar hebben ze gewoond, daar hebben ze gegeten, daar hebben ze gedronken en daar is het een bijzondere zaak geworden. David in Hebron. Dat is voor mij een beeld van de Heer Jezus, die de Heer is van de gemeente. Dat is nog niet de Heer over heel Israël, dat komt later. Daar is die koning over Jeruzalem en over alle stammen. Dat zijn alle stammen daar om hem te zalven. Dat is niet gebeurd. Hier zijn het alleen die mensen die kozen voor hem. U bent mijn Heer. U bent de Heilige. U bent degene die door God bedoeld is om op de troon te zitten. En u zit al op de troon, weten wij. En we horen bij u, Heer Jezus. We zijn van u, David. We horen bij u, we willen bij u zijn, samen met u. Dit gaan meemaken. En we willen er uitspraken over doen dat u koning wordt over het geheel. Nu, onze Heer Jezus wordt koning over alles. Over de 12 stammen van Israël, maar ook over heel de wereld. En daar in Hebron, daar komen allerlei mensen met kwaliteiten bij David. En hij neemt ze aan, maakt ze tot dienaren, maakt ze tot oversten, tot leidinggevend. En er sprang natuurlijk één groepje uit. Dan had u wel verwacht dat u hebt met mij gelezen. Dan denk ik, oh ja, daar gaat hij het over hebben. Nou, klopt. Dat ene groepje springt eruit. En dat zijn de mensen van Issachar. Dat heb ik met je gelezen uit vers 32 van 1 Kronieken 12. En van de nakomelingen van Issachar, die inzicht hadden. Oh. Die inzicht hadden in de tijden om te weten wat Israël moest doen. Hun hoofden waren er 200 met al hun broeders onder hun bevel. Die zijn daar gekomen. Ik heb heel wat namen van gemeenten horen voorbij komen en zien voorbij komen. Jullie heten Maranatha gemeente. Prachtig woord Maranatha. De Heer Jezus komt of hij mogen komen. Hij komt, hij komt, hij komt. De Heer Jezus komt. Maar ik heb nog nooit een gemeente gehoord die Issachar heette. En dat zou ik ook wel mooi gevonden hebben. Ik heb het ook nooit bedacht hoor, ik heb wel eens wat namen mogen geven. Issachar. Mensen die de tijden kenden. Oh ja. En die weten wat Israël doen moet. Weet u dat u een Maranatha gemeente bent? Dat wist u, dat staat ook op het scherm. Als u een liedje gaat zingen, dan kunt u het zien. En als u boekje meenemen naar huis, dan hebben we het ook thuis. Maar dat mag niet hoor. Maar het staat er wel op, hè? Maar dan uit de gemeente. U bent dan gelabeld. U denkt dat u wat hebt, maar u bent gelabeld. Ik wil zo graag duidelijk maken, lieve broeders en zusters, dat daar in Hebron, waar een klein gezelschap bij de gezalfde van de Heere is, het beeld van ons nu, van de gemeente nu, dat er mensen zijn die inzicht hebben in de tijden. Wat bedoelen we dan? We bedoelen, weet je wat er nog gaat gebeuren? Wij blijven hier niet. Nee, we zijn nu hier nog. Jazeker, we hebben het fijn, we hebben het ook, ja, goed onder elkaar. Ik denk dat je dat zeggen mag. Zeiden we ook vanmorgen in een persoonlijk gesprekje, Stef en ik hadden het over dat we straks bij de Heer kwamen, maar dat we nog geen tijd meer voor elkaar hadden. Dus als je dan iets aan elkaar wil besteden, moet je dat hier doen. Maar straks lukt het dan niet straks, jawel, maar dan ben je zo gefocust op hem dat je denkt, nou laat Stef maar staan. Ik bedoel, dat was ongeveer de taal van ons gesprek. En dat is natuurlijk zo, want dan zie je hem. En als je nu al helemaal in de ban van iets kunt zijn wat je ziet, iemand of iets, dan word je helemaal gericht op dat ene punt en dat beheerst je dan. Maar straks is dat de Heer Jezus. Mooi hè, bij hem zijn. Bij hem zijn, in zijn nabijheid. Hier op aarde, hier in Hebron, hè, de taal van vanmorgen eventjes, ik probeer het hè. En het is nog niet compleet, nee, het is nog maar een klein clubje. Het is nog maar een gering deel. Eigenlijk is het maar één stam die officieel koos voor David. Dat was de stam van Juda, die heeft hem gezalfd toen daar. En dat doen we. We zalven u, Heer Jezus, u bent de Heer van ons leven, u bent het. U bent het alleen en we zijn er bij u en we willen ook voor u gaan. En we willen met u leven en met u strijden en voor u ja, een overwinning maken. Maar u krijgt nog meer. En als er dan Issachar mensen zijn hier die vertellen, ja maar weet je wat er nu straks gaat gebeuren? Nou dat stukje onderwijs over de komst van de Heer Jezus is vrijwel verdwenen. We hebben het nog wel over een koninkrijk en eigenlijk bedoelen we, dan hebben wij het goed, dan zijn alle ziekten ook weer voorbij, dan zijn alle zorgen over, dan zijn alle pijntjes ook over. Dan heb je geen medicatie meer nodig, maar dan heb je, nou ja, alles is goed. En dat is ook zo. Er komt een rijk waar de Heer Jezus regeert, dat noemen we het duizendjarig vrederijk, waarin hij echt koning is over alles. Koning is in Jeruzalem en dat Jeruzalem de hoofdstad is van die geweldige zegenperiode, dat komt. Helemaal. En hier worden al gewacht gemaakt van in de Zadok. Nou, dan zullen de priesters van Zadok in die tijd daar staan. En die zullen daar geweldige dingen doen. Dag in dag uit bezig zijn met het offer. Daar. Maar u en ik weten nog meer. U en ik weten dat wij voor die tijd aanbreekt. En dan moet je Issachar mensen hebben die de tijden kennen. Dat voor die tijd, voordat dat duizendjarig vrederijk komt, voordat dat koninkrijk van onze Heer manifest wordt, duidelijk wordt en zichtbaar wordt en er echt is omdat de koning daar is, voor die tijd gaan wij naar hem. Nou ja. Als je dat vandaag roept, dan ben je een soort buitenaards wezen. Nou, is ook zo, ik ben een hemelburger, dus dat klopt wel. Maar ik heb nog wel een soort rijbewijs nodig hier om met mijn autootje van hier naar daar te gaan. Ik weet het. Je kunt het allemaal plaatsen. Maar het is ten diepste waar. We horen niet hier. Wij zijn burgers van het rijk dat in de hemelen is. Waar onze Heer Jezus is. We hebben een dubbele paspoort. Er is heel veel over te doen vandaag met de mensen die uit Marokko komen of zo. Nu, u hebt een dubbele paspoort. U bent en Nederlander met een paspoort hier. En u hebt een paspoort voor de hemel. Is uw paspoort getekend, o mens? Johannes de Heer, er nog één. Ja, dat was een een soort man op de wetten die elke vrijdag dat lied liet zingen. Is uw paspoort getekend, o mens? Je kent hem, hè? Ja, Max. En dat is waar. We hebben toegang tot de troon van God. Door dat paspoort, door dat getekende paspoort met het bloed van het kruis. Het lam Gods. We hebben toegang. Onze toegang is vrij. Door Golgotha Zo zingt dat lied, zo prachtig mooi. We zijn op weg naar. Maar wij die nu hier zijn en nu Hebron volgen en even uitkijken, vooruitkijken naar wat er nog komt voor de echte David, voor de grote koning, de koning der koningen en de heren der heren, wij gaan eerst naar hem. Dat is het allereerste wat er gaat gebeuren. En die Issacharieten, moeilijk woord, die wisten toen wat er ging komen. Die kenden de tijden. Nou, ik wilde wel eigenlijk erin hameren dat wij met Hebron in onze gedachten, daar gebeurde dit, daar werd dit gedoseerd, in Hebron werd daarover gesproken, dat wij nu vandaag inderdaad zullen durven zeggen, Issacharieten, ga je gang, vertel ons. Zeg ons wat de tijden gaan brengen. En die tijden zijn, de Heer Jezus komt. En we gaan naar hem. Ik weet niet wanneer, het zou vanavond kunnen. Voor er nieuwe onlusten uitbreken in het Midden-Oosten of in Syrië of in Irak. Het zou vanavond kunnen. En de gelovigen die kijken uit naar de komst van de Heer Jezus. Echt waar. En dat is zo ver weg, als je dit vandaag roept in de evangelische gemeente, hele grote of hele klein, maakt niet uit, dan is het, waar hebben we het over? We hebben het wel over het koninkrijk, kingdom now, of weet ik veel hoe je het allemaal noemen wilt. En dat komt ook, dat is op zich niet, laten we zeggen, anti-bijbels, maar alleen dit claimen voor vandaag is niet, want dan moet de koning ook komen, dan moet eerst de koning komen. Als de koning komt, dan zal het koninkrijk er zijn. Maar nu is de koning daar ergens in de hemel en hij zegt, ik kom jullie halen en ik ga jullie brengen waar ik zelf ben. En als dat gebeurd is, als de bruiloft van het lam, als Abigail en David getrouwd zijn, nu zeg ik het maar even met de taal van vanmorgen, als die huwelijksvoltrekking plaats heeft gewonnen, dan komen we terug. Jazeker, Jeruzalem, dat zal de plek zijn. Olijfberg, die splijt er gelijk midden door en er komt een geweldige, geweldige zegen in de stad. Dat gaat dan gebeuren. Maar dan gaat die zijn vooraf. En dat u naar hem gaat. Dat u bij hem zult zijn. En dat gaat daarbij niet om ons, dat wij eindelijk van onze vuiligheid verlost zijn. Dat is wel zo. Of dat we eindelijk van al onze problemen verlost zijn. Dat is ook zo. Maar dat het om hem gaat. Hij verlangt, hij wil zo graag dat die gemeente bij hem is die hij gekocht en betaald heeft. En hij wil ze bij zich hebben. Ik ga plaatsbereid, als ik plaatsbereid heb, Johannes 14, 1, 2, 3. Dan kom ik weer op dat ook jullie zijn mogen waar ik ben. Ik wil hier bij mij hebben, in het huis van de Vader zijn. Vele woningen, daar ga ik heen. Dat gaat daaraan vooraf. Zijn er nog Issacharieten, sorry dat ik het nu vanmorgen zo zeg, maar dat is de tekst in Hebron, die dit nog uitdragen? Of zijn we dit kwijt? Weet u, en ieder die hoop op hem heeft, zegt 1 Johannes, die reinigt zich. Er zit natuurlijk heiligingsboodschap, een soort reinigingsboodschap in, opgesloten, die heiligt zich gelijkerwijs, hij rein is. Dat is het gevolg. Dat heeft er direct mee te maken. We leven voor de Heer Jezus. Nou, als je samen in Hebron bent met iedereen die er is, met vrouwen en gezinnen, dus alles wat door David is meegenomen uit die nare tijd van rondzwerven, dat is daar in Hebron terechtgekomen. En ze hebben daar genoten samen. En van daaruit is het verder gegaan. Ik vind ook dat je dus nu, met het leven van David voor je, moet zeggen, Heer, we verwachten erop dat u uit de hemel komt. En dat u uw rijk gaat vestigen. Maar wij zijn dan al bij u. We zijn al bij u. Als Zacharia zegt dat hij op de Olijfberg komt, zegt hij hetzelfde, zegt die profeet Zacharia in hetzelfde stuk. En alle heiligen met u. Ze komen allemaal mee. Ze komen mee. Uit de hemel. En ik denk dat ik mag zeggen dat dat echt hetzelfde is als het nieuwe Jeruzalem dat van God uit de hemel neerdaalt. Dat de bruid die voor een man versierd is. Dat is het nieuwe Jeruzalem. Die komt dus uit de hemel. Alle heiligen met hem. Ik heb me echt afgevraagd vannacht, op het moment niet kon slapen, ben jij zo'n nakomeling van Issachar? Ja, dan nee. Ik wil er graag zijn. De tijden kennen, die inzicht hadden in de tijden om te weten wat Israël moest doen. Hele merkwaardige zin. Je zou zeggen, aan dit soort figuren heb je geen behoefte. Je moet zwaarden, stokken, kanonnen, dat moet je hebben als je wilt strijden. Maar Maar deze dingen. In Hebron. David in Hebron. Een klein stukje uit zijn geschiedenis. Weer een fase in zijn geschiedenis. Laat zien dat er dus nu een soort voorwerk aan het gebeuren is. Voor straks. En dat is zo. We gaan nu verlangen naar de Heer Jezus. Heer Jezus, we gaan u zien. En we mogen nu van elkaar genieten. Dat zijn die rozijnenkoeken. Dat zijn die druivenkoeken. En dit is echt zo. Dat is lief. Dat is aangenaam. Er zijn heel wat aangename dingen bij. Dat is ook wat nu, vandaag, gegeten mag worden. Waarvan je genieten mag. Maar straks gaat het om hem. Een bruid voor haar man versiert. Niet voor de wereld versiert. Niet voor elkaar versiert. Maar voor hem versiert. Dat is wat dan gebeurt. Het accent ligt dan voor 100% bij de Heer Jezus. Die dan zijn glorierijk gaat beginnen. Maar nu zijn er Israëlieten die zeggen. Let op, hè. Let op. Nou, ik voel me een beetje zo. Niet de schoolmeester, want dat ben ik nooit geweest. Wou ik ook nooit worden, eerlijk gezegd. Van let op. Dit komt eraan. Dit gaat gebeuren. Dus wees waakzaam. Maranatha, gemeente. De naam alleen zegt niks. Sorry hoor. Mooie naam. Ik ben het er helemaal mee eens. Maar de naam op zich. Nou, dat is hetzelfde wat een lied dicht te zetten. Een lied op zichzelf. Dat is niet wat u zoekt. Snap je wel? Dat is een lied uit de bundel Opwekking. Waar dat dan gezegd wordt. Nou, het staat niet om een lied op zichzelf. Daar moet dus inhoud achter staan. Er moet wat meer zijn dan lied. Nou, meer dan een titel, meer dan een naam, meer dan wat ook, meer dan alles is de Heer Jezus hierboven komen. En Abigail, sorry, die zag dit voordien, want die zei profetisch, u wordt koning over alles. Dat zei ze notabene. Waar wist ze dat van? Nou, dat heeft ze dus kennelijk geloofd, dat heeft ze kennelijk gezien. Op de een of andere manier is dat haar belijdenis geweest. En hij zegt, dan mag jij met me mee. Wij zeggen nu, Heer Jezus, u wordt koning, u wordt de Heer over alles. En hij zegt, dan mogen jullie met me mee. Maar ik ga je eerst meenemen, want we willen, voordat we dat gaan doen, eerst getrouwd zijn. Sorry hoor, het is te plastisch, maar ik wil het toch zo zeggen. We willen eerst de bruiloft van het lam samen delen en dan komen we samen terug. Abigail kwam met David terug in Jeruzalem. Later. Het is eenvoudig, maar ik wil het toch zo apart van de andere dingen neerzetten. 1 Samuel 25, Abigail. 2 Samuel, David wordt koning in Hebron. Ze zalven hem en daar gaan ze wonen. Ook de vrouwen van de mannen, dus gewoon alle gezinnen bij elkaar. En 1 Kronieken 12. En dit gebeurde er daar in Hebron toen. En daar waren de Issacharieten onder andere aan het woord. Want die kenden de tijden. Er is een lied uit Johannes de Heer, zie de tijden. Nou, ik weet niet meer hoe het verder gaat precies, maar een van die liederen is er. Het gaat mij niet om Johannes de Heer. Ik vind Opwekking ook, heeft ook prachtige liederen. Maar het gaat er wel om dat onze aandacht echt op de Heer Jezus is gefocust. Dat het om hem gaat. En dat we dat zien. En dat we tegen elkaar zeggen, nou maar, ja, dat komt. We weten dat het komt. Jazeker, we gaan hier vandaan. We worden hier weggehaald. En het leven in Houten gaat er gewoon door. Ze hebben misschien nog wel statenverkiezingen. Misschien hebben ze de Eerste Kamer weer opnieuw geherijkt. Hoe noem je het zeggen? Opnieuw gerangschikt. Zou best kunnen. In ieder geval, er komen weer van alle. En de politieke discussies gaan ook verder. Wij zijn bij de Heer. Daarom is dit wat we zien niet het belangrijkste. Dit is tijdelijk, maar wat we niet zien, dat is eeuwig. Dat is ons leven. En Hij, de Heer Jezus, de eeuwige, dat is ons leven. Christus, op Hem gericht. En daar word je blij van. Van de prut van beneden word je nooit blij. Bestaat niet. Ja, één dag. En dan komt er weer wat negatiefs achteraan en dan is het weer over. Hij, de Heer Jezus, is het. De Heer zegene ons. Vader, zo wil ik